Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Marie-Antoinette Bakkes, Joep Bartelomeus en Martijn Laterveer van LOC Zeggenschap in Zorg zijn in de studio. En de verpleeghuissector wordt gewerkt aan mensgerichte zorg. En daar besteden wij een mooie reeks aan programma's aan. Van regels naar relaties, dat is het credo, of tenminste dat horen wij hier en daar terugkomen. En er is een programma waarbij deze hele overgang radicaal aangepakt wordt. Een programma met een toepasselijke naam, namelijk Radicale Vernieuwing in de Verpleeghuiszorg. In de studio hebben we de initiatiefnemers en coördinatoren van dit programma. Marie-Antoinette Bakkes, Joep Bartelomeus en Martijn Laterveer. We gaan met hen in gesprek over de urgentie van het programma. Wat deelnemende verpleeghuizen meemaken in deze radicale reis. En wat zij zelf zijn tegengekomen. Wil je nou meer afleveringen luisteren in deze reeks over de verandering in de verpleeghuiszorg? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeks. Dan vind je alweer aardig wat afleveringen. En wij kunnen jouw hulp heel goed gebruiken. Want als je via de podcast app op je iPhone of via iTunes luistert, dan kun je ons ongelooflijk helpen met een 5-sterren beoordeling. En worden we daar zelf nou blij van? Nou ja, tuurlijk een beetje wel. Maar het belangrijkste is dat we daarmee hoger in de ratings komen. En dat nog meer mensen de boodschap van mensgericht organiseren gaan vinden. Dus, fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, en dat is een drukke boel in de studio, zeg. Jeetje, ik ben bijna de hele zendtijd ondertussen kwijt aan uitleggen wie er allemaal is. Maar ik ga het lekker nog een keer doen, want dan weten jullie wie er zijn. En dan kan ik altijd weer even namen oefenen. Marie-Antoinette Bakkes, die is er. Joep Bartelomeus en Martijn Laterveer van LOC Zeggenschap in Zorg. En Jolanda Stil is er, mijn fijne co-host van deze reeks uitzendingen in de zorg. Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik heb eens even zitten kijken. LOC Zeggenschap in Zorg vertegenwoordigt 1300 cliëntenraden en daarmee 600.000 cliënten in verschillende sectoren in de zorg. Waaronder de ouderenzorg. Nou, daar gaat onze speciale aandacht naar uit. Martijn, mag ik bij jou beginnen? Radicale verandering. Dat is de titel van een programma wat jullie doen. Waarom is dat zo nodig, radicale verandering?
Wat we heel erg horen van mensen in de zorg, en dan zijn het mensen die zelf zorg krijgen, hun familie, maar ook medewerkers in de zorg, dat het steeds minder over de mens gaat in de zorg. En dat iedereen vooral bezig is om allerlei regeltjes te volgen. De protocollen die gemaakt zijn, richtlijnen. Er zijn allerlei programma's met de beste bedoelingen gemaakt voor de zorg. Maar het betekent ook dat inmiddels iedereen het gevoel heeft van de hele menselijkheid is er haast uit. Je mag niet meer nadenken, maar je wordt afgerekend op wat er op papier staat. En papier en praktijk komen niet altijd met elkaar overeen.
Niet altijd, dat klinkt nog een beetje voorzichtig.
Heel vaak niet. Ja. Maar er zijn gelukkig ook heel veel mensen die soms denken, barst maar met die protocollen. Ik doe toch wat er nodig is.
Ik doe wat goed is.
Vandaar dat ik zeg dat dat niet altijd zo is. Veel mensen die kijken toch echt vanuit hun hart en zijn bezig van mens tot mens. Ja. Maar de systemen belemmeren eerder dan dat ze daarbij helpen.
Ja, heb je een voorbeeld van wat mensen dan tegenkomen, wat cliënten tegenkomen of familieleden tegenkomen?
Bijvoorbeeld, je wil je eigen dag in blijven delen. Er moet dan een zorgleefplan gemaakt worden. Maar ja, ik heb ook wel eens, en ik neem aan dat jij dat ook herkent, dat je soms een dag toch eens even wat anders wil dan een andere dag. Toevallig omdat je niet lekker geslapen hebt of omdat het weer anders is, of je humeur niet zo goed is of juist wel. Nou, in de praktijk zie je dan dat medewerkers vooral moeten opschrijven of ze wel dat zorgleefplan gevolgd hebben wat ooit vastgesteld is. In plaats van dat ze de ruimte krijgen om samen met de bewoners en de familie te kijken van nou, vandaag gaan we eens wat anders doen.
Want een zorgleefplan is een soort standaard agenda voor de dag.
In het zorgleefplan worden afspraken gemaakt als je zorg krijgt, hoe de dag eruit ziet en wat je belangrijk vindt. En natuurlijk is dat ook goed om dat op te schrijven, maar je moet er ook vooral van af kunnen wijken.
En dat begint bij hoe laat word ik wakker gemaakt?
Bijvoorbeeld.
Ja.
En hoe laat ga ik naar bed? Maar ook, hoe ga ik die hele dag invullen? En wat je ziet is dat medewerkers vaak eerder afgerekend worden. En ook extern. Of dat plan wel goed ingevuld is. Dan hoe de praktijk eruit ziet.
Ja, ja, ja. Ja. Ik vond zelf wel, ik vond zelf wel zo'n mooi voorbeeld dat... dat er een kleinkind op bezoek komt. En die heeft heel Holland Bakt gekeken. Dus die heeft ook iets lekkers gebakken. En dan is datgene wat er gebakken wordt, mag niet uitgedeeld worden.
Dat klopt.
En dan, volgens mij snapt niemand dat.
Nee, dan de appeltaart verdwijnt in de vuilnisbak. Want die voldoet niet aan de normen van hygiëne.
Ja. En dat doet hij thuis overigens ook niet, hè? Dat is dan,
Nee, bij mij ook vast niet.
Nee.
Maar dat geldt ook voor medische zaken. Dat bijvoorbeeld als iemand heel veel pijn heeft, een medewerker moet gaan registreren wat voor huidletsel dat is. Doorlichtwonden of dat het 1, 2 of 3 is. In plaats van dat je denkt van ja, je zou toch willen dat die medewerker op dat moment denkt, die persoon heeft pijn. Hoe kan ik die pijn het beste verlichten? En je ziet dus ook dat medewerkers daarmee haast op een ander been gezet worden, waarvoor ze eigenlijk helemaal niet in de zorg zijn gaan werken.
Ja. En wat is het meest maf wat je tegen bent gekomen? Meest
onzinnige? Voorbeeld wat ik op heel veel plekken tegengekomen ben, is de wc-bril die kapot gaat. Dat er dan inmiddels zoveel regeltjes zijn, ook vaak binnen instellingen zelf. En dat iedereen denkt dat ja, niemand weet meer waar het ooit vandaan gekomen is. Maar als een wc-bril kapot gaat, dat het 3-4 weken duurt voor die gerepareerd wordt. Vanwege allerlei procedures. Dat je niet kunt zeggen van, hey, zou je misschien eventjes naar de do-it-zelf-markt willen om een nieuwe wc-bril te halen? Maar dat je dan eerst een formulier bij de receptie moet gaan invullen in 3-voud. En dan neemt de receptie contact op met de planner van de facilitaire dienst. En die gaat het dan inplannen. En dan moet via een inkoopcontract met bepaalde leveranciers moet een nieuwe bril besteld worden. En het moet er net een goede maat zijn. Ja, en zo kan het 4 weken duren of langer voor een nieuwe wc-bril is. Ja. En dan heb ik het nog maar even niet over wat dat dan kost.
Ik wou net zeggen, dan wordt er heel ingewikkeld gedaan dat we wel op de juiste plek of tegen de juiste prijs inkopen. En daardoor is die bril 5 keer zo duur geworden.
Precies.
Ah, nou. Dus tijd voor radicale vernieuwing, toch?
Absoluut.
Ja. Wat is er zo radicaal aan die vernieuwing, Marie-Antoinette?
Nou, dat werkelijk wordt gekeken wat voor de bewoners van waarde is. Wat ze zelf van waarde vinden, wat hun naasten van waarde vinden en wat de medewerker daarin wil betekenen. En dat de totale organisatie zich daarop inricht. Daarop gefocust is.
Ja, en dat denk ik. Ik denk dan, dat is toch logisch.
Dat is logisch.
Toch niks radicaals aan. Dat is gewoon weer normaal nadenken.
Dat is zo vanzelfsprekend.
Maar dat klinkt dan minder leuk. Toch? Het programma Weer Normaal Nadenken. Vernieuwing in de zorg.
Heel vaak wordt dat gezegd.
Ja, echt waar?
Boerenverstand gebruiken. En de vrijheid nemen om te doen wat je nodig vindt.
Ja. En toch is het radicaal. Want jullie hebben erover nagedacht waarom je het dan zo noemt. Neem ik aan.
We hebben gezien in de afgelopen jaren dat eigenlijk ieder verpleeghuis de bewoner centraal stelt. In ieder beleidsplan staat het, ieder verpleeghuis wil dat ook. Maar als je naar de praktijk kijkt, dan gebeurt dat niet vanzelfsprekend. En het zit hem in.
Waarom is dat dan? Iedereen wil het wel, volgens mij.
Iedereen wil het. Je hebt Martijn zojuist horen vertellen. Het gaat om de afspraken die in de afgelopen jaren allemaal zijn gemaakt, zijn gestapeld. Die systemen die zijn gebouwd. Het is niet alleen de externe wet en regelgeving. Zo'n hygiënecode is er zo eentje. Maar het zijn ook interne afspraken die gemaakt worden. Die ooit een keer in de organisatie gemaakt is. Waar iedereen zich aan houdt. Terwijl niemand meer weet waarom die zich eraan houdt. En de afspraken zijn dan leidend.
Ja.
En het is de kunst, en dat is radicaal, om terug te gaan naar inderdaad die ene bewoner, elke bewoner apart, wat voor die ene bewoner van belang is.
Ja, en draai je daarmee. Hè, want ik stel dat een beetje voor me dat ik denk, nou, je hebt een instelling, hè, veel verpleeghuisinstellingen, die zijn best wel groot. Hè, daar wonen veel mensen, maar in ieder geval, als je alles bij elkaar optelt, zijn ze verantwoordelijk voor het leveren van zorg aan veel mensen. En in plaats van dat het systeem, de organisatie voorop staat, gaat het weer om die individu.
Ja.
En dat is de ommekeer.
Ja, dat is de ommekeer. Er gebeurt iets, hè? Op het moment dat het een, je noemt het een instelling, een verpleeghuis, meerdere mensen bij elkaar wonen, dan worden er natuurlijk altijd afspraken gemaakt. Maar op een gegeven moment is de vraag van wat is leidend geworden? En het is zo de kunst, dat is echt radicaal, om terug te gaan naar die individuele bewoner. En dat niet eenmalig te doen, maar voortdurend. Dat het in de genen gaat zitten van iedereen die werkt in zo'n organisatie. Met de bewoners, met de familie, met de medewerkers. Om dat mogelijk te maken.
Joep Bartolomeus. Ja, dat trekt de microfoon maar even naar je toe. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, het is eigenlijk logisch. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen denkt, ja, dit is belangrijk. Mm-hmm. Waarom hebben we dan toch al dat gedoe georganiseerd? Daar is ook een hoop energie in gaan zitten. Om al die regels en die structuren en die afspraken. Waar komt dat vandaan?
Vaak is de oorzaak een incident. Of er is iets niet goed gegaan. Dus dan krijg je dat een keer medicijn toediening niet goed is gegaan. Dan wordt er logischerwijs gedacht met elkaar. En dat is op zich niet erg. Hè? Wordt er nagedacht over hoe voorkomen we nou dat we die medicijnen verkeerd toedienen. Nou, dan gaan allemaal hele slimme koppen met elkaar zitten. En die gaan een protocol veilige medicijn toediening uitwerken. Wat aan zich nog steeds vanuit de praktijk komt. En waarvan je zou kunnen zeggen, ja, als je het zo doet, dan is het goed. Het kan je ook in je werk als verpleeghuis en als medewerkers en zorgverleners ook heel erg helpen om naar dat protocol te kijken. En oké, als ik het dus zo doe, doe ik het veilig. Waar het vervolgens misgaat, is dat mensen dus protocollen zijn gaan zien als wetten. Mm. Je mag niet meer afwijken van het protocol. En dan zie je ineens dat een protocol ook best kan knellen. Want er zijn situaties waar het gewoon niet haalbaar is om het protocol van A tot Z helemaal te volgen. Dus het begint vaak met een incident. Daar komt dan een landelijk protocol uit. Wat aan zich, inhoudelijk zijn dat vaak helemaal niet eens hele slechte protocollen. Alleen hoe je met zo'n protocol omgaat en wat je daarmee wil doen, ja, dat is lastig. En dan zie je dat er heel veel dynamieken daarop inspelen. Je kan denken aan de reputatieschade van een instelling denken. Dus wat doe je nu als instelling als jij een medicijnincident hebt? En je kan niet laten zien dat je volgens protocol hebt gewerkt.
Ja.
Dan heb je gezeik. Dan heb je gestront aan de knikken. Dus wat doet iedereen? Nou, als we in ieder geval maar een protocol hebben gedaan, dan kunnen wij nog zeggen, ja, we hebben het protocol gevolgd. Dus aan ons lag het niet. Terwijl je misschien door het protocol te volgen in heel veel andere gevallen ook geen goede zorg hebt geleverd. Dus je ziet eigenlijk dat heel veel dingen op elkaar inwerken in die zin. Wat je ook ziet is, en dat hebben we ook laatst in een stuk naar de Tweede Kamer over zorgfusies gedaan. Er is ook een soort bedrijfsmatig denken in de zorg gekomen. Waarbij je eigenlijk dingen in de zorg bent gaan organiseren zoals je het in een bedrijf doet. En dan het liefst een industrieel proces. Dus dan heb je het over dingen als verticale integratie. Nou, bij dit programma zullen jullie vast al die woorden wel kennen. Integraal werken, meer samenhang in teams, nou, al dat soort woorden. Alleen wat men vaak vergeet is dat zorg is geen industrieel proces. Het is geen koekjesfabriek die je met schaalvoordelen goedkopere koekjes kan laten krijgen. Het is ook bewezen dat bijvoorbeeld zorgfusies vaak zijn ingegeven. Nou, dan kunnen we de staf verkleinen, dan kunnen we schaalvoordelen begroten, dan gaan we de kwaliteit omhoog doen. Ja, onderzoek heeft laten zien dat met die grote zorgfusies de kwaliteit niet omhoog gaat en het juist duurder wordt. Dus er is een soort van bedrijfsmatig denken ook in de zorg geslopen die op papier altijd gunstig uitpakt. Maar in de werkelijkheid toch net iets anders is.
Hmm.
En kijk, als jij allemaal bestuurders hebt of leidinggevenden en een sterke stafdienst die zo zijn getraind en opgevoed. Ik ben zelf ook bedrijfskundig onder andere. Hè. Ik heb ook nog wel wat andere dingen gelukkig daarnaast gedaan.
Ja, gelukkig.
Er is geen spel tussen.
Daarom ben je nog menselijk gebleven.
Exact. Dus die theorie, hè, dat is gewoon zo soms gaan overheersen en in de weg gaan zitten. En wat je net ook aan Marie-Antoinette vroeg van hoe kan het dan tot we het toch doen? Het is geen kwade wil, maar als je het niet ziet, zie je het niet meer.
Ja.
Dus wat Johan Cruijff zegt, je gaat het pas zien als je door hebt.
Ja.
En ik denk dat er heel veel kwijt is geraakt in die zin.
Nou, daar is hoog tijd dat we daar wat aan gaan doen. En dat zijn jullie al aan het doen, dus dat scheelt. We gaan straks horen wat dat dan is. Hè? Want we hebben het al over de radicale vernieuwing gehad en dat het nodig is. Maar wat jullie dan gaan doen, dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
En in de studio Marie-Antoinette Bakkes, Joep Bartolomeus, Martijn Latenveer van LOC Zeggenschap in Zorg en Ilanda Steel. Die was het eerste blokje stil. Maar dat gaat nu zeker van zich laten horen. Want ja, onze co-host die zit al het hard te schrijven. En die komt straks ineens met een briljante vraag. Dat voel je gewoon van tevoren aankomen. We hebben het over de veranderingen in de ouderenzorg. En ja, dat gebeurt hier helemaal. Want hier zijn LOC Zeggenschap in Zorg is een groot programma aan het doen. En dat heet Radicale Verandering. Marie-Antoinette, radicale verandering. Je hebt het net al even aangegeven. Het is het systeem op zijn kop. Niet de organisatie staat centraal, maar het individu, de cliënt. Wat zijn jullie aan het doen om dat voor elkaar te krijgen?
Eigenlijk is radicale vernieuwing verpleeghuiszorg een netwerk. Een netwerk van 50, zo circa 50 verpleeghuizen. Die hebben gezegd, wij gaan dit aan. Wij gaan binnen onze organisatie het mogelijk maken dat er op deze manier de zorg wordt en de ondersteuning wordt verleend. Soms is het initiatief van cliëntenraden gekomen. Soms van een medewerker, een beleidsmedewerker, soms de bestuurder. Zo hebben organisaties zich aangemeld. En ieder doet het op een eigen manier. Sommigen op een paar afdelingen, een paar woongroepen. Sommigen op één locatie. Sommigen doen het heel organisatiebreed. En de bedoeling is dat er met elkaar geleerd wordt waar je dan voor komt te staan. Mm-hmm. We hadden het er al over. Het is heel vanzelfsprekend. Iedereen wil het. Maar hoe doe je dat dan? En dat blijkt. We zijn nu een jaar gaande. 7, 9 februari was het, hè? Vorig jaar. 2017 was er een grote startbijeenkomst. En iedereen is zich ervan bewust geworden dat het zo vanzelfsprekend lijkt, maar dat er toch heel wat voor komt kijken.
Ja, waar we het net al even over hadden. Er zijn door de jaren heen heel veel regels, richtlijnen, protocollen. Geprobeerd efficiënter en gestructureerder te gaan werken. Nou, dat heeft voordelen, maar dat heeft zeker ook heel veel nadelen. Namelijk dat mensen niet meer zelf nadenken, maar doen wat er op een briefje staat. Je zou bijna zeggen, tenminste zo leg ik het wel eens uit als ik mensen vertel die niks met deze sector te maken hebben. Dan zeg ik, ja, eigenlijk geef je het vak terug aan de professional, aan de verpleegkundige of de helpende of de verzorgende. Of nou ja, er zijn allemaal mooie namen voor. Je zou zeggen, die krijgen hun vak terug. Die gaan juichen en die gaan lekker weer doen waar ze ooit dit vak voor gekozen hebben.
Precies.
Maar zo simpel is het dus niet.
Nee. Mooi voorbeeld vond ik vorige week. Toen had ik iemand van een verpleeghuis aan de telefoon. Die vertelde dat ze als groep met elkaar, een groep in het verpleeghuis hadden nagedacht over hoe ze vrijheid weer konden teruggeven aan bewoners die op een gesloten afdeling zitten. Omdat dat noodzakelijk is.
Ja, anders lopen ze weg.
Precies, maar ieder mens heeft toch een eigen behoefte als het gaat om vrijheid. En het is belangrijk om te kijken, wat is die behoefte? En het is ook belangrijk om te kijken van wat is mogelijk. Maar de visie van het verpleeghuis is, dit gaan we doen. We gaan dat voor iedereen mogelijk maken. Het staat op papier. Hmm. Iedereen staat erachter. Echt allemaal. De cliëntenraad, de naaste, de familie, de medewerkers, de bestuurder, de behandelaars, ook belangrijk, de artsen. Maar dan hoe? Toen bleek toch dat in het aangaan hiervan medewerkers het moeilijk vinden om dat gesprek aan te gaan met de bewoners en met de familieleden. Okay. En ook bij het uitproberen van wat is er mogelijk te ervaren dat het dan ook spannend wordt. Want er kunnen ook dingen fout gaan. Als een bewoner, als er wordt afgesproken bijvoorbeeld dat voor een bewoner die naar buiten toe wil, dat dan de deur wordt opengedaan en dat je dan meeloopt. Ja, misschien wil die wel niet meer mee terug. En wat doe ik dan?
Ja, sta je ergens op straat.
Nou, zit hem in dit soort simpele dingen, waardoor je weer opnieuw met elkaar moet gaan kijken en doen. Gewoon ook doen. Mm-hmm. Van hoe gaan we dit aanpakken? Wat zijn onze ervaringen? Wat leren we hiervan? En hoe gaan we zorgen dat we op deze manier per bewoner het goed gaan doen?
Ja.
Want als je dat dan doet, wat gebeurt er dan? Want er is niet voor niks van tevoren zoveel weerstand voor om zo iemand te begeleiden naar buiten toe en het risico te lopen dat hij dan niet meer mee teruggaat.
Ja, de angst is van dat het fout gaat. En dat er bijvoorbeeld dat de bewoner valt. Dat er een melding van gemaakt moet worden. Dat gerapporteerd wordt. Dat je daarop aangesproken kan worden. Dat de inspectie, de IGJ daar een opmerking over kan maken. Noem maar op. Dat is het systeem waar Martijn het zojuist over had.
Ja.
Maar dat zijn reële risico's. Dus hoe gaat men daarmee om? Of is er misschien ook een beweging die aan die risicozijde iets doet?
En dat is nou precies wat ik bedoelde met het heeft consequenties voor iedereen. Het betekent dat de totale organisatie hierop gericht moet zijn. Want als alleen de medewerkers die direct met de bewoners werken zo aan de slag gaan, dan lopen ze de kans dat ze tegen dit soort muren aanlopen. Dus dat betekent dat je met elkaar het gesprek aan moet kunnen gaan over hoe gaan we het doen en als het fout gaat, hoe gaan we dan met elkaar om? Dat er ook fouten gemaakt mogen worden, dat dat ook blijkt uit in de praktijk. Dat als je het niet doet zoals het is, zoals het oorspronkelijk was bedacht, dat je dat ook kunt uitleggen, dat je dat gesprek ook kunt aangaan met de inspectie. En radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is dus niet alleen een netwerk wat zich richt op deze verpleeghuizen. We gaan met de verpleeghuizen, samen met een aantal van hen, vier van hen, de vier kernorganisaties noemen wij hen, regelmatig in gesprek met de inspectie, met de vertegenwoordigers van de zorgkantoren, het NZA, Zorginstituut Nederland, juist om ook over dit soort dingen te praten.
Ja, Martijn, ik kan me voorstellen dat mensen, je hoort nu dat er dingen terugkomen van die organisaties die aangesloten zijn. Een netwerk is altijd fijn, maar ik kan me voorstellen dat de luisteraar daar allerlei beelden bij heeft wat dan een netwerk is. Wat moet ik voor me zien? Wat doen jullie?
Nou, allereerst, wat we al eerder zeiden, is het niet de bedoeling dat iedereen het op dezelfde manier doet. Ieder dorp, iedere stad is anders. En dat hebben we ook echt van tevoren afgesproken met alle deelnemende organisaties. Maak je eigen plan en je kunt van elkaar leren. En we zorgen ook dat dat gaat stromen en dat iedereen ook van elkaar weet wat ze doen. Door middel van congressen, bijeenkomsten, schriftelijke informatie, maar vooral ook echt elkaar ontmoeten.
Oké, ze brengen ze regelmatig bij elkaar.
Ja, dus we hebben landelijke congressen waar mensen elkaar ontmoeten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook binnenkort een bijeenkomst met alle verpleeghuisartsen van de deelnemende organisaties. Een keer met de raden van toezicht en de bestuurders. En ook op thema, Marie-Antoinette noemde net, het thema vrijheid. Er zijn meer organisaties mee bezig die het ook fijn vinden om daar met elkaar over uit te wisselen. Van hoe doen we dat nou? Welke lessen zien we? Wat gaat er goed? Wat gaat er fout? En niet om dat klakkeloos over te nemen van elkaar. Maar wel te zien van, hé, waar ben jij tegen aangelopen en wat kan ik daarvan leren?
Ja.
En dan zie je ook dat ze elkaar inspireren en dat er ideeën komen die van tevoren helemaal niet zo bedacht waren. En soms zijn het hele simpele dingen. Het is heel normaal als je in een verpleeghuis woont tot nu toe dat je familie daar niet kan blijven slapen. Maar waarom staat er geen tweepersoonsbed en kan een partner niet gewoon blijven slapen als die dat wil? Waarom is het zo geregeld?
Waarom? Geef eens antwoord. Waarom is dat zo?
Omdat niemand dat ooit bedacht heeft. En
echt waar is het
voor
zo?
De bewoner wordt betaald. En er zit dus in de hoofden inmiddels.
En dus is er een eenpersoonsbed.
Ja, in het ziekenhuis lig je ook niet met z'n tweeën in één bed. En verpleeghuizen komen van oudsher vanuit ziekenhuizen voort. En dat denken is doorgegaan. Maar dat soort vragen die hoor je nu ook. En dat vind ik al heel erg mooi. Dat mensen elkaar die vragen gaan stellen. Waarom doen we dit überhaupt zo? Dat is toch eigenlijk idioot als je erover nadenkt. Of we hebben bijvoorbeeld ook organisaties die nu regelen dat. Is ook net een mooi filmpje van één verschenen. Dat de vrouw die in het verpleeghuis woont weer op dinsdagavond met haar man naar het koor gaat waar ze samen altijd opgezeten hebben. En je ziet ze daar weer samen zingen. Nou, dan krijg je de tranen in je ogen als je dat ziet. En waarom kan dat niet? Dus het zijn vaak ook niet eens de moeilijkste dingen, maar mensen verzinnen het gewoon niet meer omdat dat niet gebruikelijk is.
Nee. Kortom, iedereen moet weer een beetje gaan nadenken en mag ook weer gaan nadenken. Dus het is een beetje allebei de kanten. Het is ook weer spelen. Het is ook weer vernieuwen. Maar ik hoor ook wel, en dan wil ik het straks aan het einde van de uitzending nog wel even met jullie hebben. Ik hoor ook dat er een beetje angst in die organisatie zit. De angst voor, al die afkortingen die we net langskwamen. Waaronder één volgens mij heel veel angst inboezemt. De inspectie, de IGZ. Hè? Heet ze ondertussen
IGJ
wel anders?
IGJ heette ze met
inspectie, anders, hè?
Gezondheidszorg en jeugd.
Ja.
In oprichting.
In oprichting. IO. Ja. IGJIO. Nou. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar we gaan zo eerst eens even naar fijne collega Doeke Sprakke. Die voor ons al eerder een keer in blockchain is gedoken. Maar die is favoriet. Die is heel erg fan geworden van blockchain. En die gaat blockchain belichten in de zorg. En dat hoor je zo.
Meepraten. of meer programma's? people-power.nl. Doekes duikt erin.
Ja, hij is er weer. De fijne vorige keren moest je overslaan, Doekes. Toen was je fijn voorbereid en toen had ik de planning niet goed. Dus toen moest ik eruit keeperen. Daar heeft de luisteraar helemaal niks van gehoord. Maar ja, dat wel, ik vind het wel belangrijk om jou mijn enorme waardering natuurlijk mee te geven. Doekes, waar gaan we het vandaag over hebben? Waar ben je ingedoken?
Ik ben weer in de blockchain gedoken. Ik heb daar vorige keer ook wat alvast over verteld. Wat basisdingen en dan vooral de koppeling naar HR. Maar omdat we hier het hebben over de zorg, wil ik de koppeling naar de zorg gaan maken. Ja, en de meeste mensen weten van mij wel dat ik het heel leuk vind om in van die gekke, complexe onderwerpen te duiken. En dat dan weer te vertalen naar een vakgebied. Dus vandaag voor de zorg. Voor de mensen die vorige keer niet hebben geluisterd, misschien handig om een klein beetje in te gaan op wat blockchain dan is. En vooral vertaald naar de zorg. En ik zie het dan als een onderliggende infrastructuur waardoor je gegevens veilig kan opslaan en kan uitwisselen. En dat klinkt op zich niet heel erg spannend. Maar wat daar zo over gezegd wordt, is dat het ongeveer dezelfde disruptieve werking gaat hebben als het internet in de jaren 90. En voor de zorg heeft het denk ik heel veel potentie. Omdat het heel veel kan doen op het gebied van privacy en al die administratiedruk die er nu rust. Waardoor je ook veel minder tijd hebt om echt aandacht te geven aan de cliënten. Dus ik heb wat zitten zoeken op wat dit op dit vlak kan betekenen voor de langdurige zorg. En ik kwam een pilot tegen van het Zorginstituut. Die zijn daarmee gaan experimenteren. En dat is wel interessant om te delen. Zij hadden namelijk een fictieve casus opgesteld. En die casus die ging over Geertje. Geertje, een dame van 83. Die woonde nog thuis, maar die had wel zorg nodig. Dus er waren verschillende zorgaanbieders die dan haar hielpen om nog goed thuis te kunnen wonen. En ze had twee kinderen. Om haar te helpen die mantelzorg verschaften. En op haar A-recht ligt dan zo'n schriftje. Waarin alle zorgacties die bij haar gedaan zijn, die worden dan zo opgeschreven. En dat hele blokje, hele schriftje tezamen geeft de geschiedenis weer van wat voor zorg ze allemaal heeft gekregen. En dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten wat is er al gebeurd voor als er weer een keer zorg nodig is. Nou, en die blockchain technologie, die gaat het mogelijk maken dat schriftje, dat gedigitaliseerd kan worden. Dat de mensen die daar daadwerkelijk recht toe hebben om dat in te zien, dat die daar op een veilige en een snelle manier toegang toe kunnen krijgen. En vooral in een crisissituatie, als ze er heup breekt of er gebeurt wat, dan is het belangrijk dat je heel snel toegang hebt tot dat geheel. En voordat blockchain technologie er was, dan kan je het wel digitaliseren, maar dan zit je toch met veiligheidsissues om dat goed deelbaar te kunnen maken. Nou, daar lijkt blockchain een oplossing voor te gaan zijn. Dus dat is wel interessant. Wat ik mooi vind is dat zo'n technologische ontwikkeling, waar we nog niet helemaal kunnen vatten van wat is het nou en wat kan het nou betekenen, dat naar mijn idee heel veel gaat doen om daadwerkelijk mensgerichte zorg te kunnen leveren. Dat het veel tijd gaat schelen, dat vertrouwen weer wordt hersteld, doordat techniek daar een grotere rol in gaat spelen. Dus ik zie dat als een mooie ontwikkeling, maar ook wel een spannende, want het kost best wel veel tijd om daar in te verdiepen als organisaties, in te kijken wat is dat nou. Het is ook nog in ontwikkeling. We hebben het al super druk. Hè? Dus er is een enorm tekort in de zorg aan vakkundig personeel. Dan blijft er steeds minder tijd over om echt die vernieuwing in te gaan.
Radicale vernieuwing, hè?
En helemaal de radicale vernieuwing, inderdaad. Ja. Dus mijn hoop zou zijn is dat daar steeds meer tijd voor gaat komen om dit soort onderwerpen uit te diepen, er betekenis aan te geven en te kijken wat voor toepassingen zouden we nou kunnen doen om die mensgerichte zorg te leveren. Nou, wil je hier nou wat meer over leren? Op 22 februari is er een event over blockchain. Blockchain in de oudere zorg. Het vindt plaats in Amsterdam en wordt georganiseerd door Connective Care. Dus ideaal om in een korte tijd een goed beeld te krijgen. Ik ga er zelf heen. Dus mocht je daar nou ja, ook heen gaan...
Ja, dan kun je ook nog een meet and greet met Doekers. Hey. Ja. Dat is helemaal een feest.
Ja, de Doekers van Doekers. People Power. Ja. Potverdikkie zeg.
Ja, doe je als je nou een oranje overhemd aan doet of zo, dan val je op. Ja. Dan weet iedereen dat jij het bent.
Ja, nou, ik doe een groene overhemd aan, dus succes.
Alright man, dankjewel. Ja, ik moest het grappige was dat terwijl jij aan het vertellen was, moest ik gelijk aan onze volgende gast denken. Of tenminste, de gast van het volgende uur. Want dan komt Jurgen Wasser, die overigens al lekker in de studio zit te mee te genieten van het verhaal. Maar die komt straks vertellen over wat hij op HR-gebied bij Capgemini doet. En de visie van Capgemini is, technologie krijgt waarde dankzij mensen. Dus ik voelde zo'n heerlijke verbinding. Ik dacht, die moet ik er nog even ingooien. Dankjewel, Doekes. Weet je al waar je het volgende keer over gaat hebben? Heb je al een nieuwe fascinatie?
Nou, waar ik wel voor heb naast te denken. Ik doe nu deze columns al een tijdje. Maar ik zou dat wel willen uitbreiden naar misschien wel een dienst. Want er zijn heel veel organisaties
die... Een columndienst.
Ja.
Een duik erin dienst.
Een duik erin dienst. Ja, er zijn zoveel onderwerpen die spelen waar veel organisaties wel wat mee willen, maar niet de tijd hebben om daar eens echt in te duiken, wat het voor hun specifiek betekent. Dus ik zou wel eens, ik speel wel met het idee om dat voor drukke organisaties te doen. En dan al die complexe informatie een beetje vertalen naar iets dat je een vliegende start kan maken met zo'n onderwerp.
Ik vind het nu al een goed idee. Vind jij het ook een goed idee? Dan weet je Doekers te vinden. Ga naar peoplepower.radio. Kun je nog een keer luisteren naar Doekers. Naar alles wat hij uitgevogeld heeft. En wil je dat hij iets voor je uitzoekt? Dan kun je daar ook contact met hem opnemen. Nou, tot zover deze persoonlijke commercial van de heer Prakke. Dankjewel Doekers. En volgende keer. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Straks praten we verder met onze fijne studiogasten. Marie-Antoinette Bakkes, Joep Bartemees en Martijn Laterveer van LOC Zeggenschap in Zorg. En dan ben ik heel erg benieuwd wat zij nou wensen voor jou, waar jij mee aan de slag kunt gaan. Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, je luistert naar People Power. Dus zover was je waarschijnlijk al. Maar we hebben het vandaag over radicale veranderingen in de zorg. En een van de dingen die vind ik toch altijd leuk om die aan het einde van het programma te doen, is om te kijken of we jou als luisteraar een beetje kunnen helpen bij de stappen die je wil gaan zetten. Dus Joep, bij jou maar eens beginnen. Stel je voor, ik ben aan het luisteren. Ik herken alles wat jullie zeggen. En dan denk ik, ja, dat is bij ons ook zo. En dan moeten we wat aan gaan doen. En dat hebben we al geprobeerd, maar het is niet gelukt. Dus hoe kan jij mij nou helpen om die cliënt lekker centraal te zetten?
Ja, bedankt voor dit bruggetje, Glenn. Dat hadden we ook zo afgesproken. Hè? Ja, de cliënt centraal.
Ja, daar hebben we het over, toch?
Ja, daar begint hij dus eigenlijk al. De vraag is even of je daarmee eigenlijk al niet iets creëert wat eigenlijk al niet meer kloppend is. In de zin van de cliënt centraal suggereert of zelf dat er iemand klant is van jou en daarvoor kiest en dat alles gericht is op die persoon. Maar iemand komt uit een leven met gewoon een context, met mensen om zich heen, een partner, misschien nog kinderen, familie, vrienden, de voetbalclub, wat dan ook. Wij krijgen bij LOC heel vaak vragen over, maar hoe kijken jullie daar dan naar? En dan lijkt alles heel complex en wat we dan zelf doen is, oké, maar stel nou voor, het is de laatste fase van iemands leven. En dat leven had dus al een bepaalde vorm. Het is niet meer hetzelfde, hè, want je hebt zware zorg nodig. Dus, en je komt in een andere omgeving te wonen. Mm-hmm. Maar in feite is het gewoon je laatste fase van het leven, waarbij familie en vrienden, de voetbalclub, alles nog een rol kan spelen. Misschien in een andere hoedanigheid. Dus als je dan de cliënt centraal zet, dan mis je al zoveel van die persoon en zijn omgeving. En ook wat je dus als organisatie kan toevoegen. Dus wat ik wel iedereen zou gunnen is van, probeer steeds te kijken van, het is iemand die hier de laatste fase van zijn leven komt voortbrengen, afronden, samen met alles wat er nog is.
Ja. Dus er helpt. Komt niet een cliënt binnen.
Nee.
Er komt niet een cliënt bij je wonen. Er komt een leven met een hele gemeenschap eromheen.
Exact.
Bij je wonen.
Exact, exact.
En op bezoek.
Exact, exact. En dan ga je, als je zo gaat kijken, kan je allerlei dingen bijvoorbeeld. Er wordt ons vaak gevraagd over, willen jullie meedenken over dit mantelzorgbeleid? Hoe organiseren nou betrokkenheid van mantelzorgers? En wij zeggen eigenlijk van, ja, maar eigenlijk is dat alweer gek. Want hoe kan je nou betrokkenheid organiseren van een naaste? Die betrokkenheid is er. Je kan het hooguit kapot maken. Ja. Want dat is wat veel mensen doen. Dan ga je vanuit jouw organisatie bedenken, wat heb ik van die mantelzorger nodig om mijn taak te kunnen vervullen? Want dat is eigenlijk wat er in dat mantelzorgbeleid staat. In plaats van dat je zegt, goh, er is betrokkenheid, gaan we met diegene onderzoeken hoe blijft die betrokkenheid bestaan. Die zal waarschijnlijk anders worden dan in de thuissituatie. Logisch, hè, want de situatie is anders. Maar hoe zorgen dat die betrokkenheid kan blijven staan en wat kunnen wij daarin als helpend zijn. Dan heb je al een hele andere invulling. En we zien organisaties die dat ook al zo doen. Mm. Veel succesvoller zijn en veel meer betrokkenheid van de omgeving hebben.
Mooi, ja. Marie-Antoinette, wat ik mij voor kan stellen is dat de mensen die in deze sector werken, die zijn hier gaan werken omdat ze iets hebben met zorg. Zorgen voor anderen, helpen, dingen doen die iemand anders niet meer kan. Daar voel je natuurlijk, hè, dat is een diepe menselijke drijfveer, dat je daar voel je je waardevol door. En eigenlijk hoor ik Joep net zeggen, ja, dat is belangrijk. Dat zal belangrijk blijven. Maar daarnaast ben je ook een soort, ja, je moet ook sociaal gezien heel handig zijn. En heel erg snappen van, ja, wie zit er allemaal om jou heen? En hoe kan ik nou het voor jou zo goed mogelijk maken en voor de mensen om je heen? Is dat nou niet gewoon een heel ander vak?
Nee, want je wil van betekenis zijn voor de ander. En als je merkt dat je op die manier van betekenis kan zijn. Juist zo van betekenis kan zijn. Hoe mooi is dat? Dus ik gun iedereen om hier het gesprek over te voeren. Hoe kunnen wij dit nou mogelijk maken met elkaar?
Ja, ja. Je gaf net zelf net aan, hè, dat vinden, dat gesprek aangaan, dat is soms best lastig of ingewikkeld of we weten niet zo goed hoe we dat moeten doen. Als ik nou, als degene die luistert nou met die vraag zit, wat zou je ze dan adviseren? Dus hoe ga je dat gesprek nou op gang brengen van, ja, ik kan het niet meer zeggen, cliënt centraal, ik heb niks anders. Joep? Wat is, of Martijn? Ja, Martijn vult hem gewoon in. Dat is ook
de
prima.
De mens centraal.
Dat is waar. Dat is grappig. Daar gaat dit hele programma over. Dat is nou toevallig. Marie-Antoinette, de mens en er zijn mensen daaromheen centraal. Hoe begin je daarmee?
Je begint daar met elkaar over te hebben. Hoe willen we het hier graag hebben?
Ja.
Hoe willen we... Joep vertelde, het gaat om wonen. De mensen wonen hier. Er werken mensen. Er zijn naasten die er betrokken zijn. Er is een omgeving.
Ik dat bij het werkoverleg? Ga ik op de hei zitten?
Dat kan bij het werkoverleg. Dat kan bij de koffie. Dat kan één op één. Je kunt allerlei momenten benutten om erover te praten. Zoals ook Joep zojuist het moment benutte om erover te vertellen hoe hij hiernaar kijkt.
Ja.
Dus benut de mogelijkheden die je hebt op een dag. En dat kost geen tijd. Dat betekent vooral vragen stellen.
En wie moet dat gesprek beginnen?
Degene die vragen wil stellen.
Oké, dus dat maakt niet uit.
Nee. Degene die vragen voor zichzelf wil stellen, op die manier wil kijken. En stel elkaar de vragen maar. Wat we terug horen van de deelnemende verpleeghuizen is dat alleen al elkaar vragen stellen van waarom doen we dit? Waarom doen we dit eigenlijk? En dan doorvragen aan bij elkaar. Dat ook al haast als een soort spel op een gegeven moment gaan zien. Van durven door te vragen. Om te kijken, ja, er zijn zulke vanzelfsprekendheden gegroeid. Waarom doen we dat? En zou dat niet anders kunnen?
Ja.
En dat kan iedereen. Dat kan inderdaad. Dat kunnen mensen zijn die in een cliëntenraad zitten. Dat kunnen familieleden zijn van bewoners in een verpleeghuis. Dat kunnen medewerkers zijn. Een leidinggevende, een bestuurder, een toezichthouder. Die op deze manier het gesprek aangaat met de bestuurder. Kan iedereen zijn.
En stel je voor dat die bestuurder dat maar helemaal niks vindt. Hebben we dan een probleem met z'n allen?
Ja, dan hebben we een probleem.
Oké. Want die is wel van belang.
Ja, een bestuurder is zo cruciaal. Want je merkt dat het hebben van een visie en zorgen voor openheid, dat het gesprek kan plaatsvinden. En zorgen dat iedereen zich ook realiseert dat het consequenties heeft voor iedereen. En dat het daarover ook kan gaan.
Mm-hmm.
Zorgen dat er een klimaat is waarin je kunt leren met elkaar. Ja, daar heb je een bestuurder voor nodig die dat wil. En dat dus ook zelf aan wil gaan.
Ja. Ja, dus het hoeft niet top-down te beginnen. Maar als die top niet mee wil, dan hebben we wel een probleem met z'n allen.
Ja, want dan gaat het niet lukken.
Stel je voor dat je zo'n bestuurder hebt. Ik heb dat namelijk zelf wel eens gehad. Dat we het heel erg over de kracht van de bestuurder hadden. En vervolgens zei iemand, ja, ik heb een bestuurder en die wil gewoon niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik stond met mijn mond vol tanden. Dus ik hoop dat jullie een antwoord hebben. Wat te doen?
Dan betekent ook dat aankaarten, hoe moeilijk dat ook is. Omdat iedereen ook weet hoe cruciaal dat is. Ook de bestuurder zelf.
Ja, en in het ergste geval kost het je baan. Maar ja, hè? We hebben in de zorg zoveel mensen nodig. Dat moet het probleem niet zijn.
Ja, maar er zijn ook medewerkers die zeggen, ik heb jarenlang taakgericht gewerkt. Geweten wat ik moest doen. Daar haalde ik mijn voldoening uit. En dit gaat nu toch iets anders van mij vragen. Dus ik ga
en dat
toch,
wil ik niet?
En dat wil ik niet. Okay. Dus ik ga toch ergens anders werken. En dat geldt dus niet alleen voor medewerkers. Dat geldt dus ook voor anderen. Ook bestuurders.
Oké. Okay. Jolanda?
Ja, je kaart nu iets heel cruciaals volgens mij aan Glenn. Natuurlijk is het mooi als verzorgende verpleegkundige iets aankaarten bij het bestuur. Misschien wel een risico op ontslagen te worden of in ieder geval een probleem te krijgen. Maar biedt jullie netwerk ook daarin misschien ondersteuning?
Ja, Martijn?
Ja, het kan van alle kanten komen. En dat zien we ook binnen organisaties. De bestuurder, maar soms ligt het probleem ook ergens anders. En proberen wij wel dat gesprek open te breken. Van waar, dus ook te faciliteren dat dat gesprek plaatsvindt als dat intern niet automatisch gaat. En ook te zeggen van ja, op andere plaatsen lukt dat wel op die manier. Dus we zijn heel erg bezig om daar vooral bij te helpen om dat gesprek te voeren.
Ja, en ik kan me voorstellen dat, dat een cliëntenraad daar zeker een belangrijke rol in speelt, toch? Want ja, die is de stem van degene waar het met zijn hele omgeving eromheen omgaat. Ja, ik heb geleerd, Joep.
Ja, nee, heel goed. Nee, ja. En cliëntenraden weten hun natuurlijke weg naar ons al te vinden. Ja. Dus als het gaat over dat mensen niet hun eigen dekbed overtrek mogen meenemen naar de instelling, dan voeren wij actie en dan zorgen we dat dat geregeld wordt. Gebeurt echt. Maar ook in deze beweging Radicale Vernieuwing. Ja, iedereen die dit hoort en denkt, hey, dit speelt in mijn organisatie en ik kan er niet doorheen breken, ga naar www.radicalevernieuwing.nl. Daar staat onze contact in voor. En neem er gewoon even contact op en dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen doen.
Ja, mooi. Top. Martijn, we zijn bij jou begonnen, dus het is ook leuk om bij jou te eindigen. En een cirkeltje rond. Een uitsmijter, een tip voor degene die luistert. En die denkt, ik wil wat gaan doen.
Ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen zich realiseert dat ieder mens een enorme kracht heeft. En dat dat niet altijd afhangt van welke opleiding je bijvoorbeeld gedaan hebt. We hebben heel erg de neiging om twee mensen die dezelfde opleiding hebben, ervan uit te gaan dat ze ook hetzelfde kunnen. Maar dat kunnen totaal verschillende mensen zijn. En ik gun echt iedereen. En ik zie ook dat er resultaten komen als je iedereen vanuit zijn kracht benadert. Of het de mensen zijn die er wonen, de naasten, de medewerkers. We hebben prachtige voorbeelden van mensen die in het verpleeghuis wonen. Die bijvoorbeeld altijd lesgegeven hebben. En ondanks dat ze dementie hebben en behoorlijk dementie, nog in staat zijn om les te geven op een mbo-opleiding.
Wow.
Of een ander voorbeeld in een organisatie die meedoet. Een bewoner die een muzieklerares geweest was en het personeel muziekles geeft. Dat vind ik zulke prachtige voorbeelden van hoe je de kracht van mensen kunt ontdekken. Ja. En als je dat bovenhaalt, dan komt er vaak nog iets boven wat mensen helemaal niet verwacht hadden. Voor medewerkers geldt hetzelfde. En laten we vooral afgaan, en dat wil ik ook echt iedereen aanraden, om een saus over de hele organisatie te gooien van zo moet het. Je kunt wel een gezamenlijke visie hebben, dat is belangrijk, maar het vooral steeds vanuit iedere situatie opnieuw te beoordelen en te kijken wat daar nodig is met de mensen die er zijn, met ieders kracht. En daar heb je een bestuurder bij nodig, maar ook bijvoorbeeld een receptioniste of degene die daar schoonmaakt. Iedereen kan daar een belangrijke rol spelen. En als we die menselijkheid in de zorg terugkrijgen en iedereen vanuit dat wat hij of zij belangrijk vindt en van waarde vindt een bijdrage kan leveren, dan kunnen we een hele mooie toekomst tegemoet gaan met elkaar.
Mooi. Nou, volgens mij, dit stukje knippen we eruit. En dat sturen we nog even apart op. Want dit is een mooie oproep. Dankjewel, Martijn. Het uur zit er alweer op. Zo hard gaat het. Tenminste, bij mij ging het snel. Ik hoop dat bij jullie ook snel ging. Dat is meestal een goed teken. Wij hebben volgende maand hebben we natuurlijk gewoon weer een uitzending over de veranderingen in de zorg. Maar voor deze aflevering bijzonder veel dank aan Marie-Antoinette Bakkes, Joep Bartolomeus en Martijn Laterveer van LOC Zeggenschap in Zorg. En natuurlijk mijn lieve co-host Jolanda Stil. Dankjewel voor jouw bijdrage en je mooie vragen. Straks gaan wij naar het tweede uur People Power. En dit is ook de tweede aflevering van HR Creates People Power met HR-directeur van Capgemini, Jurgen Wasser. En ik werd er net door mijn fijne collega Pieter-Jan de Bree opgewezen dat ik jullie nog even voor iTunes en de podcast-app de tip moet geven. Als je op zoek bent en je wil heel graag 5 sterren aan ons geven, omdat je het zo fijn vindt om deze boodschap van menselijkheid in organisatie te verspreiden, moet je even helemaal naar onder scrollen. En dat is een end, want volgens mij staan er ongeveer 250 items in de... Ja, dat is als je meer dan 130 uitzendingen hebt gemaakt, dan gaat het al snel. Dus je moet even helemaal naar beneden scrollen en daar kun je dan 5 sterren geven. En als je dat doet, dan vind ik dat fantastisch. En als je dit niet doet, vind ik het ook fantastisch, want je bent het luisteren en daar gaat het uiteindelijk om. Straks, Jurgen Wasser, die hoor je zo aan de andere kant van de uur. Fijn dat je luistert.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl